BNR's Big Five van het winkelen van morgen wordt mede mogelijk gemaakt door Visa. Ik betaal met Visa.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Shoppen. Het was een van de weinige dingen die voor een beetje vermaak zorgde tijdens de lockdown. Maar de retail kreeg wel met grote verschuivingen te maken. Fysieke winkels kregen een klap en online ging het sky high. Waar ik nou zo benieuwd naar ben, is naar de volgende stap. Met welke verrassingen gaat de detailhandel komen waarvan we nu denken dat kan helemaal niet. Kortom, hoe gaat het winkelen van de toekomst eruit zien? Dat bespreek ik deze week met de topspelers uit de retail in BNR's Big Five van het winkelen van morgen. En vandaag is mijn gast Kitty Koelemeijer. Zij is retail-expert en hoogleraar marketing aan Nijrode. Kitty, welkom. Is er iets of iemand, een winkelier, die jou in positieve zin heeft verrast dit jaar?
Nou, dat is wel een hele confronterende vraag, hè. Ik moet zeggen, wat ik bewonder is bijvoorbeeld het ondernemerschap van Michiel Witteveen. Ik vind dat echt knap wat hij doet. Hij heeft de lef die velen niet hebben. Ik heb natuurlijk een aantal commissariaten en daar zit ik ook met ondernemers. En hè, bijvoorbeeld in Integramma, dus iemand die ik, de CEO Harmjan Stoten, iemand die ik ook persoonlijk zeer bewonder.
Want daar vallen alle gamma's onder.
Ja,
onder
karweiwinkels. Ja. Bewonder hem zeer een inspirerend leider. En ook iemand die helpt when the going get tough, the tough get going. En combineert enorme strategische visie.
Het was natuurlijk wel een hele goede tijd, hè, voor de gamma's, ja, in alle eerlijkheid.
Even wel.
Allemaal klussen.
Tot de winkels dicht gingen. Maar je zit ook bijvoorbeeld met zo'n crisis van wat doe ik met mijn assortiment, wat doe ik met mijn inkopen. Hij heeft altijd rekening gehouden met de mogelijke sluiting van winkels. Dat is ook gebeurd. Maar ook, we hebben natuurlijk in het verleden ook andere zaken meegemaakt. Ondernemingskamers, procedures. Ik ben zeer onder indruk van zowel zijn strategisch inzicht als zijn uitvoerende, hè, zijn executie. Ja.
En als we het nog even hebben over Michiel Witteveen. Hè, want je zegt heel knap wat hij heeft gedaan met de blokker. Daar was je eerder natuurlijk best wel kritisch over.
Nou, omdat het is voor een buitenstaander niet altijd duidelijk wat iemand wil met zo'n formule. Hè. Soms wordt de formule uitgekleed en is het feitelijk een vastgoedtransactie. En Michiel wil dus echt met die formule echt succes maken. En dat weet je op het moment dat het gebeurt, weet je niet wat de echte drijfveer is.
Dus
van
zelfs
iemand.
De retail-expert van Nederland, die wordt nog wel eens verrast dat je toch niet helemaal op het goede punt zit.
Ja, dat klopt. Ik moet het ook maar doen met de informatie die je krijgt.
Als we dan kijken naar deze coronatijd, je hebt al even twee ondernemers genoemd dan in dit verband. Maar wat is nou iets wat we in ieder geval moeten weten aan grote verschuivingen die nu gaande zijn?
De grote verschuiving is natuurlijk het enorme doorzetten van online verkopen. Hè, en ook in de food. Want dat was altijd maar 1% of 2,5%, 2%. En iedereen was daar zeer sceptisch over. Ik heb ook journalisten aan de lijn gehad die zeiden, ja, maar mensen vinden het zo leuk om naar die supermarkt te gaan. Gaat nooit gebeuren dat 10% of meer wordt. En ja, dat gebeurt dus wel. Mensen ontdekken het gemak van online kopen. Maar ook mensen die het zelfs niet overwogen om dat te doen. Die kopen nu online. Dus corona heeft ons een jaar of 5 tot 10 vooruitgezet in dat opzicht. Wat echt de verrassing is, je noemde het al, is de kracht van de lokale winkels, van de buurtwinkelcentra. We werken meer thuis, we gaan natuurlijk ook meer blijven, ook meer lokaal kopen. Maar ja, tot de COVID-pandemie dacht iedereen, er komen iets van 15, 20 echte grote winkelcentra. Dan heb je nog de lokale gebieden waar een drogist, een supermarkt en nog wat gemakswinkeltjes zitten. Maar dat is het dan ook wel. En dat de prijs van het vastgoed in die lokale winkelgebieden, ja, dat ging omlaag. Maar je ziet nu dat heel
dus lokaal
goed is gegaan.
Gaat gewoon hartstikke goed, ja. Eigenlijk. We zagen ook, toen ik met Michiel Witteveen sprak, die zei, ik ga ook heel erg inzetten op dat lokaal. Hè. Dus die is steeds meer juist winkels aan het openen. Terwijl je ook weer ziet dat andere bedrijven hun winkels juist weghalen. Ik noem even een Zeeman die daar dus juist weggaat. Dus wie doet het dan handig? Doet Michiel Witteveen het handig van Blokker of doet de Zeeman het handig?
Kijk, Blokker verkoopt heel veel merken van leveranciers. Hè. Blokker heeft natuurlijk wel een eigen merk, maar dat is relatief klein. Dus wat je ziet is mensen die kunnen wachten op een aankoop, hè, die een dag of een week of langer kunnen wachten, die kunnen dat ook heel goed online kopen en voor de laagste prijs uitkiezen. Maar je hebt ook mensen die hebben even snel wat nodig. Blokker is qua prijspropositie echt niet duurder dan wat je over het algemeen online vindt. Dus ja, die lokale voorziening, dat is ook een vorm van convenience, van gemak. Daar speelt hij dan op in. En voor Zeeman ligt dat toch anders. Omdat kleding, dat is een andere categorie dan
ja, kleding lokaal heeft het heel moeilijk. Hè? Ja. Dat is denk ik, als je kijkt naar de detailhandel, dat is niet de business waar je nu in wil zitten.
Nee, dat komt ook omdat in de jaren 70, 80 hebben we een wildgroei gehad aan fashion retail. Iedereen die maar even kon, begon een winkeltje.
Fast fashion ook, hè? Ja, heel veel verschillende.
Kwam op, maar fast fashion heeft het nu natuurlijk ook weer moeilijk, want zelfs H&M en Zara hebben last van de Primarks en de echt goedkope nieuwe nieuwkomers.
Als we dan kijken naar dat lokale, hè, waarvan jij zegt dat is echt wel heel opvallend dat die het zo ontzettend goed hebben gedaan. Denk je dan dat het echt ook iets blijvends is voor de lange termijn? Want dat lokale heeft natuurlijk ook een enorme push gekregen door het thuiswerken. Nou gaan we deels wel thuis blijven werken, maar we gaan ook wel meer de horten op natuurlijk.
Ja. Ja, kijk, ja, dat lokale, ik denk dat het hand in hand gaat met de toename van online. Hè? Dat je dus op het moment dat er weinig online verkocht wordt, dan moet je eigenlijk wel naar een bepaald winkelgebied, winkelcentrum. En vergeet niet, het overgrote deel van de koopbeslissingen begint online. Mensen zoeken online, ze vergelijken online. En dan, niet voor alle producten evenveel, maar dan gaan ze naar een winkelcentrum. Maar omdat het nu veel meer online gebeurt, ja, heb je toch wat minder behoefte aan die hele grote winkelcentra.
Ja. En tegelijkertijd zie je dan ook de keerzijde daarvan, een leegstand. Er zijn zelfs voorspellingen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Die zegt die leegstand stijgt in 2022 met 40%. Ik weet niet hoe jij naar dat soort getallen kijkt. De overheidssteun houdt op een gegeven moment natuurlijk ook op. Ja. Dan zullen misschien ook meer winkeliers stoppen.
Ja, het is stilte voor de storm. Hè. Die leegstand is nu ongeveer 7,5%. Maar als je daar 40% bij optelt, dan kom je toch wel richting 10, 11. En dat is ook wat Locatus voorspelt, hè, zeg maar het retailkadaster. En dat, ik denk dat dat gebeurt. Want die overheidssteun heeft natuurlijk ook veel bedrijven die het toch al moeilijk hadden, hè, of moeilijk zouden krijgen, boven water gehouden. En dat gaat gewoon gebeuren.
Dat gaat gewoon gebeuren. Hoe groot verwacht jij dat de klap gaat komen in de retail?
Ja, het gaat voor een deel geleidelijk. Winkeliers, hè, die geen ondernemers die geen goede opvolger hebben, die beëindigen. We zien dat nu ook al. Je ziet echt met een klap failliet gaan, dat willen natuurlijk ondernemers zoveel mogelijk vermijden. Dus dat gaat dan rustig aan. En vooral al die kleine ondernemers, hè, dat is een winkeltje hier, een winkeltje daar. Samen leidt dat tot een groot effect. Maar het gaat dan natuurlijk geleidelijk. Het sluipt er als het ware in.
Maar je durft er niet een percentage op te zetten van over een jaar is dit de shake.
Ja, er wordt wel gezegd 20-30%. En ik misschien is dat ook wel zo. Ja, zou me niet verbazen.
En dan zie je dus dat wethouders zich daar zorgen over maken. 6 wethouders onder leiding van de wethouder van Utrecht hebben echt gezegd, joh, er moet meer visie komen vanuit de overheid hierop, want er komt verloedering, sociale cohesie verdwijnt door ook die leegstand die we gaan zien. Toeristen die zijn vooralsnog toch een beetje weg. Die kantoren die leegstaan. Wat vind jij nou van de overheidssteun? Wat je nou hebt gezien in de afgelopen periode, en dat vraag ik ook omdat de topman van Blokker was ook heel kritisch over. Tjeerd Jeger, die ik eerder sprak, heel kritisch over. We worden gewoon niet goed gesteund.
Ja, die NOW, die durven heel veel grote ketens, die vroegen dat niet aan. Ook omdat als je tegen die 20% omzetverlies hangt, hè, want heel veel is natuurlijk gecompenseerd door online, ja, dan heb je al snel een reputatieprobleem als je als grote keten steun aanvraagt, want je mag dan ook weinig reorganiseren, je mag niks meer. Maar die tegemoetkoming vaste lasten, daar zit de pijn. Want kleine ondernemers, franchise-nemers, hè, die krijgen een relatief hoge tegemoetkoming voor de voorraad, hè, en al dat soort zaken. En grote ketens niet. En dat is onbegrijpelijk, vind ik ook.
Ja, want waar zit dan dat in? Dat de overheid dan blijkbaar dat niet. De overheidssteun moet natuurlijk ook ergens een keer ophouden. Ja. Ik bedoel, die zakken zijn op een gegeven moment ook leeg. Maar tegelijkertijd zie je dat KLM wel gigantisch overeind gehouden wordt.
Dat klopt. Ja, dat is omdat ze op het niveau van bedrijfseenheid, hè, op bedrijfsniveau denken. En of je dan een heel kleine BV van eenmanszaak hebt of een grote corporate, dat maakt dan voor de overheid niet uit. Ik weet niet alle details, maar ik weet wel dat de Europese regelgeving daarbij een rol speelt. Ik hoor bijvoorbeeld van Detailhandel Nederland dat daar veel meer mogelijk is dan nu wordt gedaan. Dat de Nederlandse overheid daar toch terughoudend in is geweest, omdat dat een lang traject zou zijn. Ook dat wordt weer betwist.
Feit is misschien ingewikkelder, al die verschillende. Ja. Je kan makkelijker één keer KLM helpen. En dat is ook een soort strijd, misschien ook wel met het buitenland.
Ja. En iedereen stond onder druk. En die winkelketers onderling waren natuurlijk ook verdeeld. Hè. Bijvoorbeeld de supermarkten doen het ontzettend goed. En die willen eigenlijk een beetje afzwakken, hè, hun resultaat. Andere ketens die zeggen van, nou ja, ik red het wel en ik wil eigenlijk helemaal geen gedoe met steun. En dan heb je een paar ketens, en Blokker is er daar natuurlijk één van, die zegt, ja, maar ik kan dat juist heel erg goed gebruiken. Want ik heb dat nodig, omdat dat natuurlijk toch een onderneming is die is overgenomen, die het toch wat krapper heeft.
Dus het is gewoon wisseling in de markt. En wat ik dan gewoon heel boeiend vind, want corona hebben we gezien ook in andere sectoren, het haalt ook op wat er eigenlijk onderhuids al aan de hand was. Ja. Het legt de pijn nog meer bloot. En dan zie je ook allerlei strijdpunten tussen de grote retailers. En heel exemplarisch is natuurlijk Jumbo aan de ene kant met de HEMA. En aan de andere kant Ahold Delhaize met Ethos. En de hele strijd om die topvrouw. Ja. Die was natuurlijk, Volkskrant heeft daar een hele mooie reconstructie van gemaakt in april. Hoe kijk jij? Wat is daar toch aan de hand?
Ja, Jumbo is natuurlijk heel lang de underdog geweest. Hè. 10 jaar geleden zeiden ze bij Albert Heijn, ja, daar zit helemaal niet zo'n dreiging. Jumbo is een lokale speler, Brabant, en die hebben geen landelijke dekking. Het is allemaal mooi wat ze doen, maar wij maken ons er niet zo druk om. Maar Jumbo heeft natuurlijk heel voortvarend, heeft die familie overnames gedaan, uitgebreid. En op dit moment is Jumbo de nummer 2 in de markt, hè, zoals je dat wereldwijd wel vaker ziet. Heeft nog niet de omvang natuurlijk van een Ahold Delhaize. Heeft nog geen eigen drogisterijen. Maar is door de acquisitie van HEMA natuurlijk wel die richting aan het opgaan. Hetzelfde geldt natuurlijk ook met de Laplace-acquisitie die ze hebben gedaan. Dus ineens zijn zij een speler om rekening mee te houden. Ja, en dan word je ook overeenkomstig behandeld. Ja.
Dus en gaat dan Ahold Delhaize, want in die reconstructie van de Volkskrant, die een heleboel mensen hebben gesproken en niemand durft eigenlijk het openlijk te zeggen. Hè, dus het is allemaal anoniem dat die verhalen dan de ronde doen. Maar die zeggen eigenlijk dat Ahold Delhaize veel te ver gaat als het gaat om de machtsstrijd. Hè, ze hebben bijvoorbeeld ook degene van de kruidenpotjes, hoe heet ze ook alweer, Eurom, hebben ze onder druk gezet, omdat die weer met Parkom samenwerkt, of onderdeel is van Parkom, en die heeft natuurlijk 50% in de HEMA. Gaan ze te ver?
Die verhalen gaan natuurlijk altijd over marktleiders. Hè? Dus elke partij, elke grote retailonderneming die veel marktmacht heeft, die heeft die verdenkingen. Mm-hmm. En voor een deel zal het zeker waar zijn. Voor een deel is het natuurlijk ook iets wat aan je kleeft als je zoveel inkoopmacht hebt. Hè? Want leveranciers die passen zich dan ook wat sneller aan je aan. Of Ahold Delhaize of Ahold daar te ver in gaat, dat kan ik niet beoordelen. Omdat ik ken gewoon de ins en outs van deze zaak niet. Maar
nee, maar er zijn wel heel veel mensen die er wat over gezegd hebben. Hè?
Marktmacht leidt hiertoe. Wereldwijd, overal, altijd. Die verhalen gaan ook over Walmart, nou zijn die veel groter. Het zou me niet verbazen. En het zijn altijd die incidenten die dan heel veel aandacht krijgen. Maar ik sluit niet uit dat Jumbo daar ook niet voor terugdeinst. Hè? Dat horen we nu natuurlijk niet.
Nee, want dat is natuurlijk ook het interessante. En gisteren vroeg ik ook aan de topman van onder andere dus Blokker, Michiel Witteveen, van wil je niet, want die wilde ook ooit de HEMA kopen. En hij heeft nu intussen koffiecupjes. Daar maakte hij nog even reclame voor gisteren. Ik vroeg aan hem, wil je niet ook gewoon stiekem een beetje die kant op van de HEMA? Dus is er ook niet gewoon in de retail een branchevervaging gaande?
Zeker, zeker. En dat komt ook door die grote tech-ondernemingen die zich eigenlijk van geen indeling in sectoren en branches wat aantrekken. Hè. We weten allemaal de grote 5. Ja, die zitten net zo makkelijk in retail als in gezondheidszorg, als in finance. En die zorgen voor die vervaging. En de consument raakt er ook gewend aan dat je allerlei producten overal kan kopen.
The Big Five. Diana Matroos.
Deze week praat ik met 5 kopstukken over het winkelen van morgen. Eerder sprak ik al met de CEO van CCV. Dat is de grootste speler als het gaat om het pinnen in Nederland. Maar ook in Europa zijn ze heel groot. En Michiel Witteveen, hij viel al een aantal keer eigenaar van Blokker, BCC en Intertoys. Allemaal terug te luisteren in onze app. Mijn gast vandaag is Kitty Koelemeijer, retail expert en hoogleraar marketing aan Nijrode. En volgens mij hadden we een hele mooie brug te pakken net. Als het gaat om die branchevervagingen, zei je, de consument raakt daar ook heel erg aan gewend. En uiteindelijk bepaalt de consument natuurlijk welke formules overleven en niet. Wat wil de consument van nu? Wat zie jij daarin?
Ik zie daar twee echte grote trends in. De eerste is de trend van eigenlijk instant gratification, onmiddellijke behoeftebevrediging. En dat gaat dan heel ver. Dat heeft te maken met ik wil iets en dan wil ik het nu. Dus feitelijk wil ik alles wat ik maar kan bedenken krijgen op een moment en een plaats dat ik het wil. Dus eigenlijk dat de omni-commerce gedachte. Of als ik in het park zit, wil ik een broodje. Als ik ergens ben, wil ik dat er in de achterbak van mijn auto mijn boodschappen worden neergelegd. Zover is het nog niet.
En corona heeft dat natuurlijk ook versterkt.
Tuurlijk, die heeft dat versterkt. We hebben daar natuurlijk tijdens de coronatijd ook echt onze behoeften moeten uitstellen. Want je kan niet meer reizen, je kan niet meer naar de bioscoop, cultuur. Alles hebben we moeten uitstellen. Dus die behoefte om onmiddellijk aan je behoeften in je behoeften te voorzien, die nodig. Die is er wel, maar die komt ook doordat heel veel aanbieders, met name online aanbieders, de grote marktplaatsen, die zijn bezig om daar de standaard op voor neer te zetten. Dus steeds sneller leveren, onder steeds betere voorwaarden. Ja, en dat went en dat verwacht je dan overal.
En zijn dat dan met name jongeren die dat heel erg willen, dat instant bevrediging, of speelt dat breder?
Het speelt veel breder. We zien ook een enorme toename van oudere mensen die online gaan kopen. Het is echt, we noemen dat hedonistische adaptatie. Je krijgt iets wat je eigenlijk toch wel heel fijn vindt. En je raakt daar razendsnel aan gewend.
En dan zie je dus dat er nu een aantal grote Duitse partijen op onze markt zitten. Ik noem even een Gorillas, dat is een Berlijnse start-up. Maar krijgt nu in die last mile, want daar gaat het uiteindelijk over. Daar is een enorme strijd gaande. Ja. Die krijgt wereldwijd ook hard last van landgenoot Flink. Hoeveel sneller gaat het straks worden, dat bezorgen? Want het kan nu dus al heel snel met zo'n Gorillas, ik geloof 10 minuten.
Ja, dat is food, hè? Voedingsmiddelen. Dat hebben ze natuurlijk ook een beetje afgekeken van Alibaba met hun Fresh Hippo winkels, hè? Die Goema winkels die je net zo schrijft als Hema. Waar je één keer per dag iets gratis bezorgd kunt krijgen binnen een half uur, als het maar 3 kilometer, binnen een cirkel van 3 kilometer is. Maar wat hier feitelijk aan de gang is, is de strijd om de toegang tot de voordeur. Dus als jij daarin slaagt om daar een goed netwerk, een goede infrastructuur op te bouwen, dan kun je eigenlijk voor allerlei retailers, voor allerlei aanbieders, kun je razendsnel gaan bezorgen. Echt een symptoom van die instant gratification.
En die strijd om de voordeur, dan denk ik daar twee dingen bij. Eén, wat is er achter die voordeur te halen? En twee, hoeveel last gaat PostNL hiervan krijgen?
Ja, PostNL is natuurlijk de marktleider, maar PostNL heeft het tijdens de pandemie natuurlijk ook verschrikkelijk druk gehad. Ik geloof dat Michiel Witteveen daar ook een verwijzing naar maakte van ik ben maar zelf mijn bezorging gaan organiseren.
Ja, en hij gaat het veel professioneler nu maken, want hij zei dit was een Blokker Express. Dat deden gewoon mijn eigen mensen. Ja. Maar ik ga nu echt inzetten om zelf die bezorgdienst op te zetten met fietsen, duurzaam.
Met behulp van een derde partij, hè? Want hij gaat dat niet helemaal alleen doen.
Maar het was niet PostNL, zei hij.
Nee, maar daar heb je al die nieuwe partijtjes voor.
Ja.
En wat het natuurlijk is, als je aan de voordeur zit, dan heb je gewoon directe toegang tot die consument. En in termen van data is dat natuurlijk zeer aantrekkelijk. En het spel is, want niemand verdient geld, hè? Ook Alibaba in China niet met dat bezorgen, ook al breiden ze wereldwijd uit. Het spel is zorgen dat je een dicht netwerk krijgt en dan kun je efficiënt gaan opereren en dan win je het. Eigenlijk een beetje wat Jitse Groen met Thuisbezorgd ook doet.
Ja, maar dan heb je dus die voordeur te pakken. Dus eigenlijk wordt er tot dan toe geen geld verdiend. Dan denk ik, dat is echt wel lullig voor al die kleine ondernemers die daar onder hangen.
Ja.
Ja. En dan, wat gebeurt er dan achter die voordeur met al die data? Hè? Want je bent dan binnen bij mij als consument. Wat gaan ze dan met mij doen, met Diana Matroos? Wat gaat er gebeuren?
Het is vooral data over wanneer jij bestelt, wanneer jij geleverd wil hebben. Het is data over jouw bestel. Over jouw bestel en gedrag en jouw wensen ten aanzien van levering. En die data, natuurlijk heeft de leverancier, de retailer, heeft natuurlijk ook allerlei data over jou. Maar die bestelpartijen, die hebben dus dat netwerk, die infrastructuur. En dat moet dicht genoeg zijn. Dan moet je vaak genoeg in een bepaalde straat komen om dat winstgevend te maken. Dus daar zit de eerste slag. En de tweede is natuurlijk, dat is natuurlijk de data. Want we hadden het over ondernemers die je bewondert. Ik bewonder Picnic ook. Zij hebben echt die, wij zeggen, wij willen de beste melkboer zijn. Maar ook zij hebben die last mile helemaal geoptimaliseerd. Er is geen supermarkt en zelfs Amazon niet die dat kan evenaren in termen van efficiëntie en zelfs winstgevendheid.
En gaat het dan zo ver, want artificial AI gaat daar dan ook een belangrijke rol bij spelen. Gaan de retailers voorspellen wat ik uiteindelijk wil? Is dat uiteindelijk die last mile wat het voor impact gaat hebben?
Amazon doet dat al en het is maar de vraag of de retailers dat gaan doen. De platformen doen dat zeker. En welke rol de fulfillmentpartijen daar dan in spelen. Want je hebt natuurlijk de aflevering, maar je hebt natuurlijk ook de magazijnen. Straks krijg je dark stores. He, die leegstand gaat worden opgevuld met natuurlijk horeca, natuurlijk wonen, werken. Maar daar komen ook lokale distributiecentra, de dark stores. En die hebben natuurlijk ook een schat aan data straks.
En is er dan iets waarvan ik nu niet kan bedenken dat het gaat gebeuren, waarvan jij zegt, nou, let maar op. Dit is iets wat er aan zit te komen in dit verband.
Ja, er zijn sowieso die apparaten zoals Amazon Echo en Google Home. He, in de Verenigde Staten is dat al veel groter. Maar die gaan toch een flink deel van onze herhaalaankopen, kleine aankopen, gaan ze oppakken. Dus die bestellen dan bijna automatisch voor je. Dus dat kan dan ook helemaal geoptimaliseerd worden. Nu denken we daar nog niet aan. Dus daar gaat zeker wat gebeuren. En die online...
Vind je het een goede ontwikkeling?
Ja, ik zelf... denk dat het onvermijdelijk is. Hè? Dus dan denk ik, als het dan toch gebeurt, maak er het beste van. En wat ik heel belangrijk vind, maar dat heeft met die AI en data te maken, is dat de data van de consument zelf zijn en de consument bepaalt wie toegang krijgt tot die data. En nu is dat vaak andersom. Nu zijn het de grote platformen, de techpartijen die data eigenlijk hebben op een schaal die je als consument nauwelijks kunt voorstellen. En tegelijkertijd geven consumenten ook heel makkelijk hun informatie weg. En het is heel lastig om daar iets aan te veranderen.
Dus en welke rol is daar dan voor de overheid als je kijkt naar dit gigantische spel wat nu aan de hand is?
Ja, en dat is ook de Europese overheid. Hè? Want die grote techpartijen trekken zich niet veel van landsgrenzen aan. Hè? Ze denken in termen van je hebt de Verenigde Staten, je hebt China en je hebt Europa. En daar moet wel beter gereguleerd worden. Want de consument moet als het ware tegen zichzelf beschermd worden. Ik ben de laatste om te zeggen dat de consument dingen niet snapt. Of dat die in verwarring is, dat is allemaal onzin. Maar het punt is, als je voor een korte termijn beslissing staat, dan kies je vaak voor de makkelijkste oplossing. En je hebt het overzicht niet wat er achter al de schermen
gebeurt. Nee, want je krijgt het allemaal... En als je het al wil begrijpen, dan is het gewoon niet te begrijpen. Ja, want dan krijg je hele ingewikkelde...
Ja, je moet er heel veel tijd en energie in besteden. Ja. Dat doen de meeste mensen.
En dat past dus helemaal niet bij die gemaksconsument. Nee. Dus daar moet echt ook wel vanuit de overheid meer regels voor komen. Ja. Mijn gast in BNR's Big Five van het winkelen van morgen is de retail-expert in ons land, Kitty Koelemeijer. En zometeen wil ik van je weten, hoe groot is nou de dreiging van de retail van grote partijen als Amazon? Want je hebt natuurlijk wel die kleine ondernemers, en worden die straks helemaal opgeslokt? En hoe duurzaam is het nou eigenlijk allemaal wat we aan het doen zijn met al die busjes en al dat online bestellen, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de retail. Later deze week spreek ik nog met de topman van bol.com en met de directeur van Uffelen, die grote kledingmerken overnam, terwijl het juist in die markt nu heel slecht gaat. Mijn gast vandaag is Kitty Koelemeijer. Zij is retail-expert en hoogleraar marketing aan Nijrode. En mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Gisteren sprak ik Michiel Witteveen. Hij viel al een paar keer eigenaar van Blokker, BCC en Intertoys. En hij had deze vraag voor jou.
Ik zou aan haar willen vragen hoe zij de verhoudingen ziet online met fysieke omzet, hoe dat nu is in percentage, en wat zij denkt dat dat gaat worden in de komende 2-3 jaar.
Ja, dat is het klinkt als een hele simpele vraag, hè? Maar dat lijkt het. Maar het is een hele essentiële vraag en ook een met verschillende antwoordmogelijkheden. Hè? Want hij vraagt naar online omzet. Daarmee bedoelt hij waarschijnlijk online bestellen. En of dat dan wordt beleverd of afgehaald, dat maakt hem waarschijnlijk niet uit. We moeten niet vergeten die klant...
Maar hij wil graag dat het afgehaald wordt, want dat heeft hij gisteren verteld. Ja. Dus dat maakt hem wel uit. Maar,
die klantreis begint al overwegend online. Ik hoorde dat de omzet van Blokker al voor 30% 20% online is. En wat dat eigenlijk ook betekent, is dat ja, de omzet in de fysieke winkel afneemt. Hè? Want dat gaat natuurlijk hand in hand. Je kan wel groeien door meer online te doen, maar toch een procent of 15 tot 20 van dit bedrag. Hè? Dus de helft ongeveer. Of een 2/3 gaat af van die fysieke winkelomzet. En dat betekent voor hem dan ook van ja, wat moet ik met mijn winkelnetwerk? Moet ik op kleinere winkels gaan inzetten? Moet ik wat winkels gaan sluiten? Dus een zeer relevante vraag. En zojuist is de thuiswinkelmonitor uitgekomen, hè, voor het eerste kwartaal van 2021. En het bijzondere daarin is dat die online omzet voor goederen van 10% ongeveer naar richting 22% is gestegen in een kwartaal. Met iets van 92 miljoen verschillende aankopen. 7,7 miljard omzet. Dus daar zit een enorme explosie in.
En zijn er bepaalde sectoren die opvallen die met name online heel erg zijn gegroeid?
Ja, home and living, hè, zeggen ze dan. Mm-hmm. Consumenten, elektronica. Speelgoed, dat wisten we natuurlijk al, maar ook food en neerfood, zoals dat heet.
Ja, dat benoemde je eerder al, ja, dat die supermarkten dat zo ontzettend goed hebben gedaan.
En dat is procentueel misschien klein, maar in absolute uitgaven is dat gigantisch groot.
Ja.
En dan de vraag, waar gaat dat heen? In China is al meer dan de helft van de aankopen online. Nou zijn wij geen China. Maar ik verwacht, er komt eerst een klein beetje terugval natuurlijk, omdat de winkels weer open zijn. Maar het gaat toch doorzetten. Dus zeker voor zijn artikelen zou het me niet verbazen als dat richting de 40% gaat in een paar jaar tijd.
Dus dan is het eigenlijk helemaal niet verstandig om nu allemaal winkels te gaan openen. Wat hij dus lokaal wil doen. Tegelijkertijd zie je dat lokaal ook weer interessanter wordt.
Ja, maar dat worden dan kleinere winkels. Hè? Dan, dat zijn winkels waar geen enorme voorraad in hoeft te liggen, waar niet enorm veel vierkante meters zijn. En het probleem is van de grootschalige retail, van de grote ketens, die hebben honderden winkels, maar dat zijn winkels met huurcontracten, met veel vierkante meters. Ja. En daar zit je mee in je maag op het moment dat je online omzet sterk toeneemt.
Ja. Kleinere en die strijd winkels, voor die huurcontracten is ook al gaande. Hè? Er zijn zelfs ook rechtszaken die lopen, of soms ook de winkelier die eigenlijk machteloos staat, want geen geld om zo'n rechtszaak te voeren over de huurprijzen. Dus dat online, dat gaat toch echt blijvend doorzetten.
Ja,
dat is gewoon wat jij denkt.
Ja.
En nou weet ik dat de detailhandel ook echt wel moeite heeft gehad in het verleden al. Want er werd al steeds gezegd, zorg dat je online sterk was. Maar dat vonden ze gewoon heel lastig. Is dat nu toch ontwikkeld?
Ja, dat is echt, dat besef is echt ingedaald. En je hebt natuurlijk
winkels. Maar doen ze het dan ook goed? Want besef is één, maar het goed doen is twee.
Nou, de ketens, je ziet ook, Blokker heeft natuurlijk ook een lange historie van worstelen met online. Hè? En dat hebben ze dan nu eindelijk goed gedaan, heeft lang geduurd. Maar je hebt natuurlijk ook ketens zoals Action en de discounters. Die eigenlijk zeggen, mijn bonbedrag is zo laag, ik kan dat helemaal niet online verkopen. Hè? Dat geldt bijvoorbeeld ook voor kledingdiscounters. En ook die zijn nu toch naar manieren aan het denken om online zaken te doen. Afhalen in de winkels is natuurlijk een hele interessant model daarbij. Maar eigenlijk is iedereen ervan bewust. En het echte probleem is voor de kleinere ondernemers, de kleinere winkels, die heel sterk de neiging hebben om ieder voor zich de dingen te doen. Dan ook hun webshop en ook alles wat daarbij komt kijken zelf te doen. Bol en grote platformen die zeggen, doe nou niet zo moeilijk, doe dat nou via ons en besteedt zelfs een deel van de fulfillment aan ons uit. En goed, daar betaal je dan wel wat voor. Maar dan krijg je ook een veel groter bereik en online traffic voor terug. Maar er zijn toch veel ondernemers, die willen dan ook zelf een webshop. En dat is misschien een leuke bestemming voor de mensen in hun omgeving. Maar de vraag is of dat het werk waard is.
Je noemde eerder dat je bent lid van een aantal raden van commissarissen. En je noemde zelf de BNS Group. Hè, en die zijn, dat is een groothandel in drank, health en beauty producten. Zijn beursgenoteerd. Maar ik zie ook dat jullie direct leveren aan klanten, maar dat jullie ook leveren aan bekende ketens zoals Action, Kruidvat, Amazon, Bol.com. Dus eigenlijk, dat is een belangrijke partner ook voor jullie, vanuit jouw lid van Raden van Commissarissen. En tegelijkertijd zie je dat die kleine spelers bijna opgeslokt worden door al die grote partijen. Dus is dit nou wel goed voor die MKB'er, vraag ik me elke keer af.
En voor die MKB'er is dat zeker moeilijk. Het was natuurlijk een MKB'er die gedijde natuurlijk altijd op zijn lokale binding, of zelfs regionale binding. Hè? Maar als natuurlijk de mensen die in jouw omgeving die je goed kent, als die steeds meer online gaan kopen, dan heb je toch een probleem. Je kunt je dan aansluiten bij platformen. Dat helpt initieel enorm in je omzet. En je ziet ook dat een bedrijf zoals Bol, die heeft geen private label. Dus waar Amazon van beschuldigd wordt de data te gebruiken om zelf alternatieve producten te ontwikkelen en goedkoper te verkopen.
Dus Bol is dan de wat eerlijke speler dan Maar goed, maar jullie als grote partij, want dan zet ik jou toch eventjes ook in die BNS-groep, is natuurlijk om zoveel mogelijk die markt te beheersen. En uiteindelijk kan die kleine ondernemer niet anders dan maar op zo'n platform zich gaan positioneren. Maar moet daar dan wel vervolgens een verkoopcommissie van vaak 15% afdragen. Dus ja, wat betekent dit nou voor die positie van die MKB'er? Dat vraag ik me echt af. En maken die grote partijen niet ook gewoon de markt kapot?
Ja, maar heel veel MKB'ers zitten niet op het domein waar de handelsonderneming BNS Group zit. Hè. Dat zijn, als je kijkt naar wat de grote drogisterijen en de Actions van deze wereld doen, dat doen MKB'ers toch al nauwelijks meer. Die strijd is al heel lang gestreden. MKB'ers hebben een heel ander type assortiment. En ja, wat ik gewoon...
Nee, maar ze moeten mee op die online platform. Hè.
Ja,
dus dat is eigenlijk,
of samenwerken.
Dat adviseer jij ook.
Ja, of samenwerken en samen iets oprichten. Want daar schort het aan. Okay. Zij moeten dat veel meer de handen ineens slaan en niet alles zelf willen doen.
Is dan zo'n bedrijf als Topshoe daar een voorbeeld van? Ja. Die dat zelf organiseren, zodat ze ook weer niet afhankelijk worden van een bol.com?
Ja, of je doet allebei. Je hebt een platformstrategie. Je zegt, ik heb mijn eigen platform en ik verkoop ook nog via bol.com, want dan maak ik mensen toch op attent dat ik er ben. Je verkoopt nog wat extra. Je hoeft niet bang te zijn dat je collectie geïmiteerd wordt. Dus je kunt een platformstrategie maken. In plaats van te zeggen, ik ga dat zelf doen, kun je dat met elkaar doen en je kunt ook met elkaar besluiten op bol te gaan.
Ja. En dan wordt er gezegd, die buitenlandse partijen, die gaan ook die andere grote platformen die wij hebben. Dus je hebt aan één kant de bol.com en dan heb je Amazon. AliExpress doet het ook gewoon goed in Nederland. Gaan die de boel verpletteren en gaan die gewoon de hele markt overnemen?
Ja, dat is een hele interessante vraag. Hè. Je ziet wel, Amazon heeft natuurlijk enorm de wind in de rug gekregen door de COVID-pandemie. Voor die tijd, ja. Het is zo met Amazon. Ze hebben natuurlijk een aantrekkelijke propositie. Ze hebben Amazon Prime, ze hebben die video streaming, ze hebben gaming. Hè, ze hebben een heel ecosysteem. Maar je ziet altijd in landen waar al een heel sterk lokaal platform is, dat het voor hen veel moeilijker is. Want zij moeten die customer database moeten ze goed opbouwen. Hebben ze natuurlijk al voor een deel vanuit Duitsland gedaan. Maar er is gewoon een goed alternatief. En Bol, ja, evenaart qua prijsstelling en service propositie zo ongeveer wel Amazon. Ja. Dus het gebeurt. Amazon stijgt wel natuurlijk.
Ze hebben ook een distributiecentrum nu geopend in Nederland.
Natuurlijk.
Dus
dat is
die
regionaal.
Gaat gewoon uitbreiden.
Tuurlijk, zo gaat dat ook met concurrentie. Hè. Dus dat gebeurt toch. Verpletteren is natuurlijk een ander woord. Maar er zit natuurlijk wel een gevaar in. Omdat meer dan de helft van de groei in de online bestedingen gaat via de grote platforms. Nou, Amazon is zo groot, die pakt daar natuurlijk het grootste deel van. Heeft een enorme inkoopmacht. Kan met prijzen veel meer doen dan welke andere partij ook. En daar zit een heel groot gevaar. En ook omdat Amazon cross-subsidieert natuurlijk de verliezen of het gebrek aan winst op hun handelsdeel, hun handelsplatform, het retailstuk, met Amazon Web Services en allerlei andere services die ze aanbieden.
En misschien in dat verband interessant om de kettingvraag ook door te spelen naar mijn gast van morgen, want dat is de topman van bol.com, Huub Vermeulen, wat zou je hem willen vragen?
Ik zou een Huub willen vragen hoe hij kijkt naar de fysieke retail. Dat kan ook omnichannel zijn. Hij wordt natuurlijk altijd gevraagd naar online spelers en de concurrentie met Amazon. Maar hoe ziet hij de toekomst van de fysieke winkel? Wat moet er gebeuren in de formule van de fysieke winkel om succesvol te concurreren? Kleinere spelers, kun je natuurlijk zeggen, die moeten dan zich maar bij Bol aansluiten, maar verliezen dan toch een stuk van hun identiteit en moeten heel sterk op prijs en service gaan concurreren. Is daar nog een andere mogelijkheid voor hen? Grotere partijen die vaak wel een omnichannel organisatie hebben, moeten die zich aansluiten bij Bol of kunnen die met name op hun formule veel winnen? En tenslotte zou ik ook willen weten van hem, ze zijn onderdeel van Ahold Delhaize. Gaat er nog iets gebeuren met de winkels? Hè? Komt daar nog wordt Bol sterker vertegenwoordigd in bijvoorbeeld de Albert Heijn winkels? Of gaat Bol misschien toch zelf een paar winkels openen? Zoals bijvoorbeeld Amazon ook doet en een bedrijf als Coolblue. Ik ben benieuwd.
Ik ga het hem zeker vragen morgen. En ik wil zo meteen van jou ook weten hoe jij denkt hoe de ontwikkeling van de fysieke winkels gaat. Want ook bij de Bijenkorf speelt nu het een en ander. Dat straks.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van het winkelen van morgen. Mijn gast vandaag is Kitty Koelemeijer, retail-expert en hoogleraar marketing aan Nijenrode. Je had net een hele mooie, interessante vraag gesteld voor Huub Vermeulen. Die ga ik morgen zeker aan hem stellen. Hoe kijk je zelf naar die fysieke winkel? Heeft dat nog een toekomst? En dat vraag ik ook, omdat het schijnt nu toch ook dat Bijenkorf misschien als warenhuis verdwijnt. En we hebben natuurlijk al meer warenhuizen zien verdwijnen.
Ja, die fysieke winkel die kunnen we gewoon niet missen. Die is ontzettend belangrijk. Het probleem is, we denken vanuit kanalen. Hè. Het is of online en dan heb je verschillende online kanalen. Je hebt het fysieke kanaal. Accountants dwingen bedrijven ook om zo te denken. Maar die consument denkt zo niet. Die denkt gewoon, er zijn verschillende punten, verschillende plekken waar ik kan bestellen, waar ik kan kiezen, vergelijken. Hè, waar ik dingen kan doen. En die fysieke winkel die is nu nog onmisbaar. Met name ook om die sensorische informatie. Als je online koopt, het is plat, je kunt lezen en horen. Maar allerlei andere dingen, ruiken, voelen, het is er allemaal niet. En dat is er in de fysieke winkels wel. Dus als je kijkt naar de strijd tussen fysiek en online, dan speelt hij zich op twee punten af. Dat is die convenience waar we het over hadden. Maar ook die beleving. En die beleving heeft dan alles met sensoriek, hè, de zintuigelijke informatie te maken en de beleving daarvan. Maar ook met dingen als personalisering. Hè, het persoonlijke hulp, persoonlijke advies, iemand die jou kent, die iets echt speciaal voor jou doet. En dat, daar wordt online natuurlijk ook op ingezet met allerlei bots en artificial intelligence. Maar wat ook geldt voor convenience, want in de winkelstraat kan het lastig zijn met parkeren en alles. Maar als je een winkel treft met iets op voorraad, heb je het ook meteen. En hoef je daar niet op te wachten. Dus op dat niveau van convenience.
Maar tegelijkertijd hebben natuurlijk net die partijen zoals Gorilla's ook geschetst. Ja. Hè? Je kan gewoon iets bestellen en het staat er gewoon heel snel. Dus waarom zou ik dan helemaal de stad ingaan?
Ja, maar die helpen de fysieke winkels. Ja. Want die heb je daar natuurlijk toch voor nodig. Ja. Sommige mensen gaan nu eenmaal wel de stad in. En je verschuift
maar hoe zorgt dan de fysieke winkel? Want dat de klant toch meer verleid wordt. Noem je het aspect beleving. Maar volgens mij heb je ook een beetje een hekel gekregen aan het woord beleving.
Dat klopt.
Dus hoe moet dat dan met die fysieke winkel? Ik bedoel, hoe zorgt een Bijenkorf bijvoorbeeld, hè, die toch een beetje in de etalage nu staat, dat die relevant blijft?
Ja, maar je hebt natuurlijk de vraag is hoe erg je het vindt dat mensen in de winkel komen en online kopen bij jou. Hè? Want het gaat om dat ze bij jou kopen. Wat je niet wil is dat ze in je winkel komen en denken, wat leuk, gezellig, een telefoon pakken en kijken bij welke aanbieder kan ik dit product goedkoper krijgen. Ja. He, want dat is natuurlijk, zet die beleving maar eens om in een transactie.
Ja, maar het betekent wel iets voor ook een stad. Hè? Ik bedoel, dus die verloedering die je krijgt. En winkelen is ook een bepaalde sociale cohesie.
Zeker.
Dus hoe kan je dat nou weer tot leven brengen?
Nou, wat je wil is dus dat je totale propositie, dus online en offline, zo is dat mensen bij jou komen, maar ook bij jou kopen. En langs welke weg ze dat dan ook doen. Of dat online of is of in de fysieke winkel. Dat zou je niet toe moeten doen. Je hebt pas een probleem als jij als winkel wel hartstikke leuk bent, maar niemand koopt bij jou.
Ja.
En want dat is het probleem met inzetten op beleving.
Nee, ik snap dat voor die winkels dan misschien niet zoveel uitmaakt. Maar ik probeer ook gewoon even maatschappelijk te kijken. En een belangrijk punt wat we nog niet hebben besproken is duurzaamheid. Wat ik gewoon toch fascinerend vind van al die platformen die jij net schetst. Dan komen al die busjes door de straten. Ik bedoel, het loopt echt uit de hand intussen. Duurzaam, absoluut niet. Je doet één bestelling bij een platform en je krijgt het in 5 verschillende deliveries. Met 10 verschillende dozen, met 10 verschillende plastic. Ik bedoel, waar zijn we mee bezig?
Ja, helemaal mee eens. Daar moet nog zo vreselijk veel gebeuren. Hè?
En ik doe eraan mee, hè, als consument.
Ja, we doen er allemaal
aan mee. Maar hoe kijk je daarnaar?
Ja, die stadslogistiek, daar moet toch zoveel aan veranderen. En ook deze week was ook in het nieuws de vernietiging van goede producten, hè, bij Amazon. Ik heb daar eerder al bij de Nederlandse platforms naar gevraagd. En die zeggen van dat gebeurt in uitzonderlijke gevallen. Als er aanbieders zijn die bepaalde producten die zo slecht eraan toe zijn niet meer terug willen, dan gaan we daar wat mee doen. Dat is toch een contrast met het verhaal wat over Amazon in de media was. Maar daar kan nog zoveel verbeterd worden. Dus je hebt die duurzaamheid. Mm-hmm. Maar ik sluit me ook aan bij wat je zegt over die maatschappelijke sociale functie. Winkelen heeft gewoon een hele sociale, grote sociale betekenis. Je bent eruit, je vergelijkt jezelf met anderen. Je hebt ook wat oppervlakkig sociaal contact. En soms zelfs minder oppervlakkig. Daar heb je winkelcentra.
Maar als we dan even naar de winkel van morgen kijken, hè, want dat is het thema deze week. Als je dan kijkt naar die fysieke winkel, hoe kunnen ze dat weer een niveau hoger trekken? Zodat je die sociale cohesie houdt. Zodat we werken aan duurzaamheid. Dat we gewoon zelf gaan lopen om onze spulletjes een beetje te halen. Je ziet ook wel een zeeman ook wel een beetje op dat duurzaamheid inspelen. Ja. Door tweedehands kleding aan te bieden. Dus je ziet wel wat verschuiving. Maar wat zouden we meer kunnen?
Ja, ik denk dat in de winkelgebieden toch de winkels meer moeten samenwerken. Zodat het je gaat dan niet naar een winkel, maar je gaat naar een winkelgebied. Of dat nou een lokaal winkelgebied is of een grote shoppinggebied. En daar, ja, is het sociale contact is meer dan alleen één persoon die, of even een paar mensen die een winkel binnenlopen en daar iets doen. Want je ontmoet daar ook andere mensen. Je kunt ook naar andere winkels toe. Dus dat hele uitje, die hele trip, daar moet je die sociale ja. binding ook in vinden. En daar moet ook de duurzaamheid zitten.
Maar dan moet je toch ook de stadsbestuurders, noem Zeker. Ik dan toch even, en Zeker. De woningcorporaties, het ontbreekt dan misschien toch een beetje aan visie. Want dat gaat dus ook over hoe positioneer je de horeca in het geheel. Hoe zorg je dat er wat gebeurt? Het lijkt allemaal zo niet te vernieuwen.
Het is heel gefragmenteerd. Hè? De eigendom, de besluitvorming. En daar, iedereen heeft goede wil. Maar er gebeurt veel te weinig. Dat ben ik met je eens. Iedereen is met zijn eigen hachje toch bezig. En ja, de goede wil is er wel. Maar daar moet. Er zijn ook wel goede voorbeelden natuurlijk van stadcentra die daar echt stappen in zetten.
Ja, want dat is iets waarvan jij zegt, wauw, dat is echt gaaf wat we doen. Of dat gaan we doen in de toekomst. Ik zie iets in het buitenland gebeuren van. Dat wordt hip en happening hier.
Altijd dezelfde voorbeelden. Hè? Je hebt de 9 straatjes die zich verenigen op een platform. Maar goed, dat vind ik geen doorsnee lokaal gebied. Je hebt gemeentes als Dordrecht waar echt wel veel gebeurt. Want je kunt ook bijvoorbeeld denken aan kunst, musea, cultuur vermengen met winkelen. Hè? Die hebben daar ook wel goed over nagedacht. Maar ga het maar eens uitvoeren, want het is heel snel kostenverhogend. En als er iets is wat je niet kan hebben op dit moment in de retail, is het hogere kosten. Maar ik merk wel, ik spreek ook veel retailers, dat er gaan nu echt stappen gezet worden. En dat moet ook door die enorme opkomst van online. Maar ik denk, ja, die sociale functie van retail, ook als het gaat over eenzaamheid en zo, hè, dat is ontzettend belangrijk.
En is dan toch een Batavia-stad outletcenter in Roermond een soort voorbeeld die dat goed hebben vormgegeven? Of is dat niet de weg waar we heen moeten?
Ja, dat zijn wel hele succesvolle formules, zeg maar. Maar daar zit de sociale component vooral in de contact met de mensen met wie je daar toch aan het winkelen bent. Daar zit ook een aspiratieniveau, de hogere merken voor hele lage prijzen. Ja. Ik vind dat heel beperkt vanuit dit perspectief.
Waar ben je nou zelf, want je bent elke dag met die retail bezig. Waar ben je nou zelf het meest nieuwsgierig naar?
Ja, ik ben toch echt heel erg nieuwsgierig naar wat zich ontwikkelt tussen die tech-giganten. Hè? Want we hebben natuurlijk ook Pinterest-checkout, we hebben Instagram-checkout. Daar gebeurt heel veel. Ja. Hoe gaan die merken zich gedragen in verhouding tot de grote retailers? Hè? Want daar gebeurt natuurlijk ook van alles. Steeds meer merken gaan direct naar de consument. Consument heeft steeds minder behoefte aan een voorgebundeld assortiment, omdat je alles overal kunt krijgen. Daar zit een grote nieuwsgierigheid. Ja, en daar zit ook gewoon een persoonlijke passie voor de mooie warenhuizen, zoals de Bijenkorf. Hè, waarvan je zegt dat loopt misschien gevaar. Nou, dat is. Een warenhuis is sowieso heel moeilijk winstgevend te krijgen. Omdat je al die verschillende afdelingen hebt die je dan nodig hebt om een mooi warenhuis te vormen. Maar tegelijkertijd in termen van efficiëntie, omzet per vierkante meter, vergelijking met kosten, is dat toch altijd weer een uitdaging.
Ja.
Je ziet dat de aandeelhouders vaak vastgoed geïnteresseerd zijn. Hè, want
maar Bijenkorf heeft geen vastgoed meer, toch?
Nee, die heeft het niet meer. Daardoor zijn ze misschien ook wat minder interessant. Maar als ze dan eigendom zijn van een partij, ja, die neemt dan ook misschien weer heel makkelijk afscheid van ze. En dat zou heel
Verdwijnt
jammer zijn.
Het bij Korf, denk je?
Nou, ik wilde weiger dat nog even te geloven. Dus nee, dat verdwijnt niet. Maar dat zijn natuurlijk hele belangrijke op centrumniveau, hè, op winkelniveau, zijn dat hele belangrijke aantrekkingspunten. Hè, die trekken een enorme massa mensen aan. En daaromheen bloeit dan ook. Ik geloof zelfs dat Anton Dreesman heel lang geleden zei van, ik hoef geen geld te verdienen met V&D. Laat mij maar geld verdienen met al die winkelketens die daaromheen gevestigd zijn. Mensen komen voor het warenhuis. Ze kopen daaromheen. En ik denk dat dat nog steeds geldt.
Goed, ik wil je heel erg danken voor al jouw inzichten en ons de markt een beetje beter te hebben laten begrijpen als het gaat om de detailhandel. Kitty Koelemeijer, alle afleveringen zijn altijd terug te luisteren in de podcast. Je vindt het in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf live bij Iman Verrip zometeen. BNR breekt over die grote mediadeal. Ik wens iedereen een mooie dag.
BNR's Big Five van het winkelen van morgen wordt mede mogelijk gemaakt door Visa. Ik betaal met Visa.